Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer in jullie midden te zijn. Ik wil het deze ochtend eens hebben over dit onderwerp. En Ron die droeg net al een berijmde psalm voor, psalm 68. Hè, dat klonk wat plechtig. En als u in die sfeer bent opgevoed of opgegroeid, dan denkt u bij de woorden die u nu op het scherm ziet staan van, oh, hij gaat het hebben over het ritueel van het heilig avondmaal. En, de woorden die de Heer uitsprak in de evangelium, onder andere van dit is mijn lichaam, ja, die worden daarvoor gebruikt. En ik wil inderdaad dat gedeelte gaan bespreken waarop men die gewoonte, dat ritueel baseert. En dan is maar de vraag, dan gaan we vanzelf zien, is dat wel terecht dat men dat doet? Die woorden, staat in de evangelie meestal zoiets boven als het laatste avondmaal. Vaak ook nog met een hoofdletter, hè? Het avondmaal, omdat het dan het ritueel betreft, zegt men. Maar het was inderdaad een avondmaal wat de Heer hield met zijn discipelen. Hij hield een maaltijd met zijn discipelen aan de vooravond van de dag dat hij werd overgeleverd en zou lijden en uiteindelijk zou sterven. We vinden dat in een aantal gedeelten in de evangeliën. Dit zijn ze, Matteüs 26, Marcus 14 en Lucas 22. De versen staan erbij. Dit noemt men wel, Matteüs, Marcus, Lucas, de synoptische evangeliën. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Het klinkt heel duur natuurlijk, synoptisch, maar het is Grieks. En het staat voor syn, betekent samen. En optisch, dat kennen we wel van kijken of zien. Dus die evangeliën, die drie, die kun je heel gemakkelijk samen bezien. Je kunt ze makkelijk naast elkaar leggen. Ik heb zo'n rij studiebijbels in mijn kast staan. Ja, nog van voor het digitale tijdperk, zeg maar. En daar zit ook een deel bij, dat heet de synopsis. En wat men in die synopsis doet, is die synoptische evangeliën naast elkaar leggen. Dus dan zie je heel goed welke gedeelten in Matteüs, Marcus en Lucas parallel lopen. Bijvoorbeeld dit gedeelte waarin de Heer die maaltijd houdt met zijn discipelen. Nou, zie je heel makkelijk. Ja, dat staat in Matteüs 26, in Marcus 14 en Lucas 22. Waar is het Johannes-evangelie dan? Zou u zich natuurlijk kunnen afvragen. Nou, dat is echt van een hele andere orde, dat Johannes-evangelie. En heel veel zaken die in de andere drie evangelieën beschreven zijn, die vind je dan ook niet in Johannes. En andersom natuurlijk ook. Heel veel zaken die in Johannes wel beschreven worden, die vind je niet in de drie synoptische evangelieën. Ik heb er gisteren nog even die synopsis uit de kast gehaald en nog even doorgebladerd. En dan zie je, wat ik net al zei, die synoptische evangelieën die dan parallel lopen. En dan staat er ook een kolom van Johannes naast. Ja, die is bijna altijd gewoon leeg. Ja, of er moet een geschiedenis staan die in Johannes beschreven wordt, maar dan zijn die andere drie weer leeg. Nou, als u dat dus wilt zien, dan ben u van harte uitgenodigd om een keer bij me op de koffie te komen. Maar ik heb hem niet meegenomen, dus ik kan het niet laten zien. Maar wellicht dat het, dat weet ik eigenlijk niet, of dat online ook verkrijgbaar is, dat soort dingen. Het is misschien wat lastiger op een beeldscherm om dat naast elkaar te zetten. Vooral als je dat op een telefoontje gaat doen natuurlijk. Maar daar is ongetwijfeld al aan te komen. En anders maakt u een afspraak bij me, zoals ik al zei. Gezellig, dan kijken we er samen eens naar. Maar dat zijn dus die drie evangeliën. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik van, toen dacht ik wel, ja, hoe zit dat nou in het Johannes-evangelie? En het laatste avondmaal dat de Heer hield, ik zal het straks laten aantonen, was een Pesachmaaltijd. Dus een paasmaaltijd zouden wij wellicht zeggen. Maar het was een maaltijd tijdens Pesach. Ik ga nu niet uitweiden over die hoogtijden en welke dagen dat allemaal inhield. Maar het was in ieder geval een maaltijd tijdens Pesach. En wat daar dus op tafel stond, was ongezuurd brood. onder andere, want er stond nog wel wat meer. Maar in het Johannesevangelie vinden we dus geen beschrijving van de Pesachmaaltijd die de Heer hield met zijn discipelen. Maar het moment waarop hij die Pesachmaaltijd hield, wordt wel weer beschreven in Johannes. Alleen dan op een hele andere wijze dan dat die drie synoptische evangelieën dat doen. We vinden namelijk wel een uitgebreide beschrijving van wat er allemaal gebeurde. Veel uitgebreider dan die eerste drie evangelieën. We vinden veel uitgebreidere beschrijving van de dingen die gebeurden op de avond voor Jezus zijn sterven. Namelijk in Johannes 13 tot en met 17. En toen ik dat aan het voorbereiden was, dacht ik van, ik heb toch wel eens over zo'n geschiedenis gesproken. Was dat toevallig in Den Haag? En toen zocht ik het terug. Toen zag ik dat ik wel eens hier gesproken heb over de voetwassing. Johannes 13. En die voetwassing speelt zich dus af in de bovenzaal. Ik zal het straks laten zien. Het laatste avondmaal, of die Pesachmaaltijd, speelde zich ook af in die bovenzaal. Alleen als wij die drie evangelieën lezen, en we lezen daarna het Johannes-evangelie, dan komen we misschien niet op die gedachte dat dat gelijktijdig bij elkaar plaats heeft gevonden. Maar de geschiedenis zoals de voetwassing, ik heb de hoofdstukken niet eens bijgezet, maar dat is hoofdstuk 13, de andere trooster, ik noem dat maar gewoon even, want dat is wel een bekende term, denk ik, van de ware wijnstok en de rank in Johannes 15, het hoge priesterlijk gebed, staat er dan boven Johannes 17. Nou, dat speelde zich allemaal af in die bovenzaal. En ik heb toen gezegd, nou, we gaan een beetje schakelen ook deze ochtend, want ik schakel nu al tussen die drie, evangelie en Johannes, om ook een beetje de context te schilderen waarin die Pesachmaaltijd van de Heer met zijn discipelen plaatsvond. Maar ik zal straks ook nog naar de eerste Korinthebrief gaan, waar Paulus weer dingen zegt over die laatste maaltijd van de Heer, die de Heer hem zelf had overgegeven, zegt hij. Hij had dat van de Heer zelf ontvangen. Dus we doen bijbelstudie, dus we schakelen wat heen en weer. Maar die gebeurtenissen in die bovenzaal, dat heb ik toen de vorige keer ook verteld, maar dat is 3 jaar geleden, dus ik neem aan dat u dat niet meer zo helder, dat iedereen dat zich zomaar kan herinneren. Maar ik doe het nu even alleen als mededeling, kan het natuurlijk niet uitgebreid laten zien. Maar in Johannes 12, dus net voordat de Heer zich afzondert met zijn discipelen in die bovenzaal, dat hoofdstuk sluit af met een vermelding dat Jezus zich verbergt. Hij verbergt zich voor Israël, hij verbergt zich voor het Joodse volk, en dat doet hij vanwege hun ongeloof. En ik zal toen ongetwijfeld hebben verteld dat hij zich daarna afzondert in de opperzaal of de bovenzaal, hangt van de vertaling af, met de zijnen. Hij zondert zich af op een hoge plaats met de zijnen, met zijn intimie, en dat het een uitbeelding is van de tijd waarin wij nu leven. Israël staat te zijnen vanwege hun ongeloof, en de Heer verbergt zich dan ook voor hem vanwege hun ongeloof. Bemoeit hij zich dan niet meer met de wereld? Jawel, maar dat is met een klein groepje die hij tot zich verzamelt en waarmee hij zich terugtrekt in de hoogte. Het is natuurlijk allemaal sterk symbolisch en typologisch. Maar ja, dat heb ik toen ook verteld. Dat is het Johannes-evangelie nu eenmaal. Ik zal het even lezen, ongeveer slot van Johannes 12. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg. Dus demonstratief laat hij hen links liggen, om het zo maar te zeggen. En hij werd voor hen verborgen. De periode waarin wij leven heette ook de verborgenheid. Hè? De verborgenheid van de Christus, het geheimenis van de Christus, hangt ook weer van de vertaling af, enzovoorts. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en hij werd voor hen verborgen. En hoewel hij zoveel tekenen vlak voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem. Dat is dus de reden dat hij weggaat en zich voor hen verbergt. Dus vanwege het ongeloof van Israël verbergde hij zich met de zijnen, zijn discipelen in dit geval, in de bovenzaal. En wat doet hij? Hij onderwijst hen en hij reinigt hen. En dat is dus een uitbeelding van de huidige tijd. Israël staat terzijde, de Heer verbergt zich voor Israël. En ons leven is met Christus verborgen in God. Dus wij zijn met hem in die bovenzaal. Wat doet hij daar nou? Hij onderwijst ons en hij reinigt ons. Nou, dan ga ik naar Matteüs 26, want dat is het gedeelte dat ik ga bespreken. Die andere twee, ja, die zal ik een enkele keren zal ik daaruit aanhalen. Maar ik kan niet alle drie de gedeelten uit die synoptische evangelie bespreken. Dus ik houd het als hoofdlijn bij Matteüs 26. En daar staan ik zie een aantal mensen met een Bijbel. Dat doe ik zelf ook graag. Ik hou ervan om in te zoomen op de tekst. Maar als je even een overzicht wil hebben, dan is het altijd fijn om een Bijbel voor je te hebben. Ik zit vaak als ik bijbelstudie doe met mijn laptop om in te zoomen op gedeelten, op woorden enzovoorts. Maar die bijbel ligt er vaak naast. Zo heb ik noem dat altijd, dan heb je het beste van twee werelden. Hè? Je hebt en overzicht en je kan zoomen. Maar dat is misschien meer mijn manco, dat ik als ik aan het zoomen ben, dat ik heel veel moeite heb om overzicht te houden. En anderen hebben dat weer niet. Maar er staan opschriften boven Matteüs 26 vers 26. En die zijn niet door Matteüs geschreven. Dat moet u zich bewust zijn als u het leest. Dat ze hebben de vertalers erboven gezet. Soms super makkelijk. Net als die versindeling. Kijk, ik zeg nu, we gaan naar Matteüs 26 vers 26. U pakt een Bijbel en u bladert er naartoe. Maar van origine stonden die hoofdstuknummers en versnummers er niet in. De Griekse tekst is gewoon ook nog eens zonder spaties en leestekens geschreven. Dus, maar het is ontzettend makkelijk natuurlijk om het op te zoeken. Dat we zeggen, we gaan naar Matteüs 26 vers 26. Maar van origine staat dat er niet boven. Dus we worden daar, en dat is ook zo met die kopjes. Dat is soms heel makkelijk, maar je kan daar ook volledig mee op het verkeerde been gezet worden. Dat is met hoofdstukindeling trouwens ook, hè. Soms denk je, oh, een nieuw hoofdstuk, dat gaat over iets anders. Nou, dat hoeft helemaal niet. Het is gewoon, als Paulus een brief aan het schrijven is, dacht hij echt niet van, nou, ik ga nu aan een nieuw hoofdstuk beginnen en dit is 1 Thessalonicenzen 5, dus ik ga het nu over iets heel anders hebben. Nee, dat is niet zo. Zijn betoog vanuit 1 Thessalonicenzen 4, ik noem maar een voorbeeld, hè, dat gaat gewoon verder. Dus we moeten ons daar ook niet al te veel aan storen. Het is makkelijk, maar soms ook enigszins misleidend. Maar die opschriften, er staat boven Matteüs 26 vers 26 in de Statenvertaling, hè, SV betekent Statenvertaling, instelling van het heilig avondmaal. Oké. Dit vind ik wel een mooie. Dit is de herziene Statenvertaling, die hebben wat andere kopjes. Dit staat ongeveer ook zo boven in de Statenvertaling boven vers 17. Daar staat het laatste Pascha. Ik heb de Statenvertaling voor me liggen. Maar de herziene Statenvertaling die heeft wat andere kopjes, dus die heeft het wat minder in pericopen verdeeld. Maar boven vers 17 staat de paasmaaltijd. En dat klopt natuurlijk, als je in vers 26 bent, gaat het nog steeds over de paasmaaltijd. De instelling van het avondmaal, ook weer met een hoofdletter, MBG en telos. En daar wordt mee gerefereerd aan een kerkelijk ritueel, wat men hier uit, hoe zeg ik dat netjes? Men heeft afgeleid uit dit gedeelte dat men op zondagochtend, ik zeg het maar even gechargeerd, dat men op zondagochtend, elke maand of om de 3 maanden hangt van het kerkgenootschap af, een ritueel houdt en daarbij een slokje wijn neemt en een stukje brood. Dat is dan het heilig avondmaal. Voor degene die daar misschien nog nooit van gehoord hebben, kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar ja, dat is dus een ritueel dat men in de kerk viert. Ja, ik zeg viert met tussen aanhalingstekens. Want kijk, ik heb zelf in een kerk gezeten vroeger. En ik zat er als kind en men zei dan, we gaan het heilig avondmaal vieren. Maar ik heb nooit het idee gehad dat het een viering was. Ik bedoel, er werd heel ernstig mee omgegaan. Kijk, dus er werd ook mensen werden uitgenodigd om aan te gaan. Aan de ene kant, maar toch had ik niet het idee dat die uitnodiging oprecht was. Want als men nou eenmaal aanging, dan, nou, dat moest allemaal maar niet zo makkelijk zijn. Nou, dat Laten we daar niet al te veel over hebben. De MBV, hè, dat meestal vertaling waar ik dan niet altijd heel erg positief over ben, om het maar zwak uit te drukken, maar die heeft ook boven 17 staan, het Pesachmaal. Nou, als ik dan moest kiezen uit deze kopjes, dan zou ik die van de MBV kiezen. Matteüs 26. Het voorgaande, want er staat natuurlijk ook weer in een verband. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, hè, die ongezuurde broden dus, vindt u allemaal terug in Leviticus, die instelling van die hoogtijden. En al eerder ook in Exodus. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de leerlingen tot Jezus en ze zeiden tegen hem, waar wil jij, dus van, ja, als u daar over struikelt, waar wilt u? Zeggen wij in het Nederlands, maar in het Grieks hebben we niet zo'n beleefdheidsvorm. In de meeste andere talen ook niet trouwens. Dus ik hou maar dit gewoon aan. Waar wil jij, waar wil u? Dat we voor jou zullen gereed maken om de Pesachmaaltijd te eten. En hij zei, ga heen de stad in, naar die en die. Statenvertaling heeft hij naar zulk een. Hè, zomaar iemand dus. Hè, je komt vanzelf wel iemand tegen, zegt de Heer. En zegt tegen hem, de leraar, de rabbi zegt, mijn bestemde tijd is nabij. Ik zal bij jou de Pesachmaaltijd houden met mijn leerlingen of discipelen. En de leerlingen deden zoals Jezus hen had opgedragen en zij maakten de Pesachmaaltijd gereed. Dus wat we uit Johannes weten is dat de Heer zich terugtrok in een bovenzaal en daarvan alles aan hen onderwees. De voetwassing, de ware wijnstok en de ranken enzovoorts. En hij reinigt hen, dat beeldt die voetwassing uit. Maar hij onderwijst hen ook. En dat gaat hij hier ook doen. Want op dezelfde plek als waar die voetwassing plaatsvond, had hij dus een maaltijd met zijn discipelen. En dat was de Pesachmaaltijd. En hij gaat hen onderwijzen over die Pesachmaaltijd. 3 keer staat het hier dat het de Pesachmaaltijd is. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan vinden we in Matteüs nog iets. En dat wil ik ook niet onvermeld laten. Namelijk de rol van Judas. Dat zijn de volgende versen. Want dit is Matteüs 26, vers 17 tot 19. En dan vers 20 tot 25. Ik ga het niet lezen, maar dat is de rol van Judas. En in mijn Bijbel Statenvertaling is dat ook weer een apart pericoopje. Apart alineaatje. En ik zei net iets over in Johannes. Dat de Heer wegging en zich verborg vanwege hun ongeloof. Er komt nog een hele rits achteraan hoor, in Johannes 12, waar ook de profeet Jesaja wordt aangehaald, dat het al verzegd was, dat Israël verblind zou worden, dat ze niet zouden geloven. Nou, hier heb je dus de rol van Judas, maar dat is gewoon Juda, de Griekse uitgang as aan het einde is gewoon de Griekse uitgang, maar dat is gewoon hetzelfde. Die heette gewoon Juda of Jehuda. Maar Juda, ja, dat hoef ik eigenlijk niet eens toe te lichten, is natuurlijk een type van Juda, het Joodse volk. Judas als type van Juda. Hij levert Jezus over. En nou, dit heb ik al gezegd. Dus wat je in Johannes vindt, vind je hier ook in type dat de Heer wordt miskend door Juda, Judas. En wordt overgeleverd door Judas of Juda. Dat maakt me niet uit. Want de Joden hebben hem overgeleverd aan de Romeinen om hem te laten kruisigen. En Judas, ja, nu ga ik ze zelf door elkaar halen. Judas is daar natuurlijk een type van. Maar dat vind je dus ook weer hier. De miskenning van Juda als beeld van de miskenning van het Joodse volk, van hun Messias. Wat doet de Heer? Nou, hij trekt zich terug in de bovenzaal. Of de opperzaal. En onderwijst en reinigt daar de zijne. Nou, dan komen we dus in Matteüs 26, vers 26. He, eindelijk, dit was de inleiding. En dan staat er, en terwijl zij aten, wat aten ze? Ze aten de Pesachmaaltijd. Nam Jezus het brood. Ja, dat brood stond dus al op tafel. Ik zei al, er stond nog wel wat meer. Dat vind je ook allemaal in de Hebreeuwse geschriften terug. Dat is nu ook mijn onderwerp niet, wat er allemaal nog meer stond. Ja, daar komen we zelf op. Er stond ook wijn. Dus daar komen we nog wel op. Maar terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En dit was ook een instelling, die Pesachmaaltijd, die het volk al honderden jaren onderhield. Vanaf de uittocht uit Egypte. Daar werd dat ingesteld. Hè, die, en je vindt dat in deze vers, Exodus 12, vers 14 en 17, dat het een instelling zou zijn die het volk zou onderhouden. Dus Jezus neemt dat brood, hij zegent het, brak het en gaf het aan zijn leerlingen. En de meeste vertaling staat hier gewoon, gewoon discipelen. Maar een discipel is een leerling. Dus hij zegent het en hij brak het. Ja, dit is misschien ten overvloede, maar hij zegent het en hij brak het om het te kunnen uitdelen. En hij zei, daar komt straks nog wel op terug hoor. Hij zei, neemt, eet, logisch hè, brood. Hij deelt het uit omdat ze het kunnen nemen, eten. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. En dan kun je je afvragen van, wat hebben die discipelen hiervan begrepen? Dat weet ik niet. En in ieder geval op dat moment, je kunt je afvragen, wat hebben zij daarvan op dat moment begrepen? Ik denk dat ze het later wel hebben begrepen, want Paulus zal ze ongetwijfeld uitgelegd hebben. Want die heeft het van de Heer ontvangen, wat dit betekent. Maar neemt, eet, dit is mijn lichaam, zegt de Heer. Hebben zij soms gedacht aan het fysieke lichaam van de Heer Jezus? Zoals men dat in de katholieke, Rooms-Katholieke Kerk ook doet. Hè? Daar heeft men. Ik ben daar niet in opgegroeid, dus corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Maar daar heeft men het idee dat als een priester, denk ik, een gewijd iemand die woorden uitspreekt en dat brood uitdeelt, dan verandert dat op het brood op dat moment in het lichaam van Jezus. Wat hij hier doet is gewoon een bekende stijlfiguur. Dit is, namelijk dit representeert, dit beeld uit, mijn lichaam. Zoals we talloze voorbeelden zou ik hiervan kunnen noemen uit de Bijbel. De wateren die gij gezien hebt, staat in Openbaring, dat zijn scharen, volken en naties. Die representeren de volkeren en de naties. Of zelfs in 1 Korinthe 10 zegt Paulus van de steenrots is Christus. De steenrots is een symbool, een beeld, een uitbeelding, representeert Christus. Nou, dat is hier ook dit brood representeert, symboliseert mijn lichaam. Nou, was het dan zijn fysieke lichaam? Het is later aan Paulus geopenbaard. En dan, nu ga ik naar de eerste Korinthebrief springen. En dat is 1 Korinthe 10, maar straks ook weer naar 1 Korinthe 11. En in 1 Korinthe 10 zegt Paulus, en dan zegt hij, ja, dit is ook, kijk, dit valt ook hier weer midden in een brief, in een Bijbelboek. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik zeg het als tot verstandige mensen, oordeel zelf wat ik zeg. Paulus zegt, dit kunnen jullie gewoon weten als je je verstand gebruikt. En nou, daar komt hij. Dit heb ik even een ander kleurtje gegeven. De drinkbeker van de zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van de Christus? Daar komen we dus straks op. En het lastige is dat Paulus het hier in de omgekeerde volgorde doet. Namelijk in Matthäus vinden we eerst het brood en dan de wijn. En het brood hebben we zojuist gelezen. En hier begint hij met de wijn. En komt hij dan bij het brood. Dus dat sla ik nu even over. Dat met de drinkbeker. De drinkbeker van de zegening. Maar ik laat nu even zien wat Paulus zegt over dat brood. Het brood dat wij breken. Is dat niet de gemeenschap van het lichaam van de Christus. Dus het brood. Waarvan de Heer zei, dit is mijn lichaam, is dus de uitbeelding van de gemeenschap die wij hebben als of van het lichaam van Christus. Of sterker nog, het lichaam van de Christus. De Christus is de term van Paulus voor hoofd en lichaam. In Korinthe 12 noemt hij dat onder andere. In Korinthe 12 vers 12 of 13 is het, meen het. Maar het brood. Er stond een brood op tafel. En aan Paulus is. Paulus heeft van de Heer ontvangen. Maar dat zegt er weer in 1 Korinthe 11. Dat brood is een beeld. Een uitbeelding. Representeert het lichaam van Christus. Dus het brood, als wij brood eten. Drukken wij daarmee uit. De gemeenschap van het lichaam van de Christus. Sowieso is elke maaltijd een uitbeelding van gemeenschap. Als wij samen gezamenlijk aan dezelfde tafel zitten, van hetzelfde voedsel eten, dan beelden wij daarmee uit dat we gemeenschap hebben met elkaar, dat we bij elkaar horen en dat we hetzelfde voedsel tot ons nemen. Zoals we dat nu ook doen. Nu eten we geen letterlijk voedsel, maar het woord, het brood des levens, ook zo'n term uit het Johannes Evangelie, ja, dat voedt ons. En de wijn, als uitbeeld van het nieuwe leven, dat voedt ons. Nou, er zijn nog veel meer beelden in de Bijbel, maar laten we vanochtend even bij brood en wijn houden. Dus het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap van het lichaam van de Christus. Hè? En in 1 Korinthe 11 zegt hij, ik ontving van de Heer, had het rechtstreeks van de Heer ontvangen wat ik ook aan jullie overleven. Als je nu een MBG-vertaling voor je hebt en je zoekt het vers op, dan staat er dat hij het overgeleverd heeft gekregen. Wat suggereert dat hij het van de 12 gehoord zou hebben. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie overleven. De Heer was meerdere malen aan hem verschenen. En hij heeft Paulus onderwezen en Paulus levert het over. Hij geeft het door. Want één brood is het, één brood, één lichaam zijn wij de velen. Want wij hebben al een deel aan het ene brood. Dus er staat een brood op tafel, of dat nu bij de Heer was, die zegt dit is mijn lichaam. Of als wij dat op tafel hebben, zegt Paulus, dat brood dat wij breken en met elkaar delen, dat is de gemeenschap van het lichaam van de Christus. Want het is één brood. En zo is het ook één lichaam. Dus dat ene brood is een uitbeelding van dat ene lichaam. De MBG zegt hier, die heeft het wat woorden aan toegevoegd. Dat maakt het op zich wel heel duidelijk, minder letterlijk vertaald. Want Paulus vertaalt het echt, hoe zeg je dat, nogal staccato. Maar omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Dus dat verbreken en uitdelen van het brood, dat doet niks met de betekenis van dat ene brood. Het blijft één brood. Maar omdat wij vele leden zijn, eten wij allemaal van dat ene brood. En daarom moet het uitgedeeld worden en gebroken. En ik zeg dat omdat in 1 Korinthe 11, kom er misschien nog op, in de Statenvertaling staat, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. En dat staat ook in het avondmaalsformulier van de protestantse kerken. Dat het lichaam verbroken werd. Nou, dat lichaam werd dus niet verbroken van de Heer. Het lichaam van Christus is niet verbroken. Dat is één. Dat is zelfs onverbrekelijk. Want hij maakt dat één. En als wij behoren tot het lichaam van Christus, zijn we één. En zelfs het fysieke lichaam van de Heer aan het kruis is ook niet gebroken of verbroken. Toen die Romeinse soldaten de benen braken van die andere gekruisigden, kwamen ze bij Jezus, zagen ze dat hij al gestorven was en braken zij zijn benen niet. Opdat vervuld zou worden, staat er dan, dat geen been aan hem verbroken zou worden. Dus hoe men erbij gekomen heeft om dat in zo'n avondmaalsformulier daarbij in te fietsen. Hoe zeg je dat? Ja, ik weet niet of ik dat even wel eerbiedig moet zeggen. Maar hoe men dat erin heeft gebracht, ja, dat het zou, als je het leest, zou het alle alarmbellen moeten doen gaan rinkelen. In de Statenvertaling staat het wel, maar in de meeste handschriften staat het gewoon niet. Dus dat lichaam is nooit verbroken, want het is één brood, één lichaam zijn wij, de velen. Want wij hebben al een deel aan dat ene brood. Dat brood blijft één, ook al wordt dat uitgedeeld. In 1 Korinthe 11, daar kom ik nu dus op. Daar staat dus, want ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie overlever. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, brood nam. En dankende brak hij het. Dat is ook wel leuk. En net zagen we dat het gezegend wordt. Hangt ook een beetje van je vertaling af. In 1 Korinthe 10 staat bijvoorbeeld in de Statenvertaling: de drinkbeker die wij dankzeggende zegenen. Ja, wordt die nou gezegend of wordt er nu voor gedankt? De zegening zit erin dat er voor, als wij voor iets dankzeggen, dan is het gezegend. Dat is de zegen. Wanneer we beseffen dat we het van hem ontvangen, dan is dat de zegen. Ik haal altijd als voorbeeld aan de wonderbare spijzering. Die vind je in het ene evangelie staat: de Heer nam het brood en hij zegende het. In een ander evangelie staat dan: en de Heer nam het brood en hij dankte. Nou, wat deed hij dus? Ja, hij dankte het en daardoor werd het gezegend. Nou, dat is dus hier ook het geval. De Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, hij nam het brood. Hij dankende brak hij het en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot herinnering van mij. Dus hier staat niet: dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt, zoals de Statenvertaling zegt. Maar dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot herinnering van mij. Of tot terugdenken aan mij. De meeste vertalingen zeggen: doe dit tot mijn gedachtenis. Dus op zich ook een prima vertaling. Alleen wij denken bij ter gedachtenis, ter nagedachtenis aan, denken we al snel aan een in memoriam. En dan wordt het dus een begrafenismaaltijd. En dit is geen begrafenismaaltijd. Dit is een feestmaal van overwinning op de dood. Dat zal ik straks ook laten zien. Sowieso het lichaam van Christus, dat zijn wij. Omdat we samen met hem weliswaar begraven zijn, gestorven, maar ook opgewekt en zelfs gezet in de hemel. Dus dat vieren wij wanneer wij aan tafel gaan en als daar brood en wijn is en wij wij brood eten en wijn drinken. Nou, dit op dezelfde wijze dus ook de drinkbeker, ja, daar kom ik dan straks weer op. Ik wil nog even bijzeggen op mijn zijlijn. Ik was vorige week in Epe. En toen heb ik over dit gedeelte gesproken in 1 Korinthe 11. En ook hier staan allerlei kopjes boven. Instelling van het heilige avondmaal. Misstanden bij het heilige avondmaal. Nou, dat is echt een misverstand. Want daar gaat het gedeelte gewoon niet over. En ik heb vorige week gezegd dat als u, ja, dat is moeilijk hoor, maar als je helemaal blanco dit gedeelte zou lezen. Kijk, de meeste van ons zullen ongetwijfeld een bepaalde opvoeding hebben. Ik heb dat zelf ook. Dan is het heel lastig om nog dingen blanco te lezen. Om los van alles wat je daarover gehoord hebt, nog zo'n schriftgedeelte te lezen. Maar ik durf echt te zeggen dat als je iemand uit de wereld plukt, die hier nog nooit van gehoord heeft, en je laat hem dit gedeelte lezen, 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34 is het geloof ik, dan komt hij niet op het idee dat dit geschreven is opdat men een ritueel zou houden met een stukje brood en een slokje wijn. Op zondagochtend. Wat hier aan de hand is in Korinthe, 1 Korinthe 11, is dat de Korintiërs rond hun samenkomst een maaltijd hielden. En dat bij die maaltijd allerlei misstanden waren. Dus het waren geen misstanden bij het avondmaal, als een of ander ritueel. Het waren misstanden rondom een maaltijd die zij gezamenlijk hielden. En dan staat erbij, ja, ik kan het zo aantonen. Hij zegt, Paulus zegt, ja, wat jullie doen, dat deugt niet, want de een is dronken en de ander heeft honger. Nou, ik weet niet of je wel eens iemand dronken hebt gezien bij het heilige avondmaal, maar zelfs om 10 uur 's ochtends word je van die ene slok niet dronken. Hongerig wel trouwens, na 1 stukje brood, want dan denk je alleen maar, ik zou al wat meer lusten. Maar dat was daar niet aan de hand. Daar hielden ze een maaltijd. En wellicht door allerlei verschillen in rijkdom enzovoorts, had de een niks en de ander zat zich te vergrijpen aan voedsel en aan wijn. En was, ja, zat gewoon ladder zat aan tafel. En Paulus zegt, ja, dat klopt niet, want die maaltijd wordt dan vertaald. Hij zegt van, hoe jullie samenkomen is niet tot beter, maar tot minder. Niet tot opbouw, maar tot afbraak. En hoe jullie die maaltijd houden, nuttigen, dat is geen, en dan zeggen de vertalingen, een maaltijd des heren. Maar letterlijk staat er, dat is geen heerlijke maaltijd. En bij een heerlijke maaltijd moet u niet denken aan lekker, hè, smakelijke maaltijd, maar heerlijk met een hoofdletter van de Heer. En heerlijk met een streep tussen heer en luk als een bijvoeglijk naamwoord. Zoals koninklijk, priesterlijk, vorstelijk, allemaal, dat zijn allemaal bijvoeglijke naamwoorden. Een priesterlijk kleed, een koninklijk kleed, dat zegt ons iets over dat kleed. Dat is koninklijk, dat is priesterlijk. Nou, die maaltijd die zij hielden, hoe zij dat deden, was niet des heren, dat was niet heerlijk. Niet in overeenstemming met wie de Heer is en wie wij zijn in hem. Dat hij ons voedt en dat we alle één zijn in hem. En hoe de misstanden die daar waren, de onenigheid, die beelden geen eenheid uit. En Paulus zegt, als jullie je zo gedragen, dan is het niet zo raar dat er onder jullie vele zwak en ziek zijn, zegt hij zelfs. Want wat jullie doen is niet in overeenstemming met wat jullie zouden moeten weten. Nou, als u dat, ik heb het nu in, ik denk een minuut of twee samengevat, maar ik heb er toen wat langer over gedaan. Als u dat wilt terugluisteren, kunt u dat eens op mijn website doen. Maar daar heeft Paulus het dus over in 1 Korinthe 11. En hij zegt van, ja, ik heb dat van de Heer ontvangen, wat ik ook aan jullie overleven. Dat hij het brood nam, dat hij het brak en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En in 1 Korinthe 10 ligt hij dat al toe. Dat brood, dat is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Terug naar Matteüs 26, want daar waren we. En hij zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Ja, in het Johannes-evangelie, daar komt deze Pesachmaaltijd dus wordt daar niet beschreven. Maar we vinden daar wel heel veel andere dingen. Ik noemde net al even het brood des levens. Heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Dat is wat ons voedt. Als brood, ook als uitbeelding van het woord van God. De eenheid die wij hebben in hem en in het woord van God. In het Johannes-evangelie zegt de Heer bijvoorbeeld ook. Jezus antwoordde, dus een antwoord op wat hier gebeurt. Het uur is gekomen dat de Zoon van de mens verheerlijkt zal worden. Dit zegt hij overigens ook in Johannes 12, vlak voordat hij zich terugtrekt in de bovenzaal. Amen, amen, of voorwaar, voorwaar. Ik zeg tegen jullie, indien de zaadkorrel van het graan niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, dan draagt zij veel vrucht. Dus de Heer vergelijkt hier zichzelf met een zaadkorrel van graan die in de aarde valt. Hij moest sterven om veel vrucht te kunnen dragen, namelijk in zijn opstanding. En je gooit zo'n, je vertrouwt zo'n zaadkorrel aan de aarde toe. En daar komt Paulus noemt dat ook in 1 Korinthe 15, die plant, een heel ander lichaam noemt hij dat, komt daaruit. Ja, en zo'n plantje draagt weer, die draagt weer veel vrucht. Er komen allerlei nieuwe zaadkorrels uit. En dat is wat de Heer hier zegt, dat zijn dood en daarna natuurlijk zijn opstanding, doordat het veel vrucht zou dragen. Hij is daarin ook weer dat brood des levens, dat in de aarde zou vallen, zou sterven, maar juist in zijn opstanding vrucht zou dragen. En hij zegt daar nog van, als ik van de aarde verhoogd zal worden, zal ik allen tot mij trekken. In Jesaja 53 vind je ook iets soortgelijks. Wanneer hij zijn ziel ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Dus de Heer zou zich als schuldoffer stellen en hij zou zaad zien. Hij zal zijn dagen, dat ik eruit moet halen. Hij zal zijn dagen verlengen en het verlangen van Yahweh zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dus door zijn dood en opstanding zou hij vrucht dragen. Hij zou zaad zien en zal zijn dagen verlengen. En het verlangen van Yahweh, het verlangen van de Heer, zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou, dan komen we in Matthäus 26. Hij neemt, eet, dit is mijn lichaam. En dan neemt hij de drinkbeker, nog steeds bij diezelfde Pesachmaaltijd. Hij dankt, hij geeft die aan hen en hij zegt, drinkt allen daaruit. En ook hiervan legt hij zelf de betekenis uit, gewoon in het volgende vers. En hij zegt, dit is het bloed, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Sommige vertalingen zeggen het bloed van het verbond. Maar in 1 Korinthe 11 zegt Paulus wel, spreek ik ook van deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En eerst even over dat bloed, op dat verbond kom ik straks terug. Maar dat, die wijn symboliseert dus het bloed. En bij bloed hebben wij ook al zoiets, dan denken we heel snel aan dood. Ik zeg er altijd bij, op de plek waar ik werk in Rotterdam. Daar zit vlakbij de bloedbank en zie je heel vaak van die busjes rijden van een Sanquin. Daar staat op, bloed is leven. Nou, dat. Maar het bloed waar het hier om gaat, spreekt weliswaar van degene die gedood is, maar die leeft. En dus het bloed van het slachtoffer en al die oud-testamentische offers, slachtoffers, die verwijzen daarnaar. En de Heer stierf aan het kruis, daar is die slachtbank waar die priester dat lam slacht, is daar een beeld van, de slachtbank, dat is een uitbeeld van het kruis. Maar daarna werd het op het altaar gebracht en dat is het offer. Staat er meestal bij in het Oude Testament, het steeg op tot een lieflijke reuk voor de Heer, of tot een lieflijke reuk voor Yahweh, als beeld van zijn opstanding en eventueel ook zijn hemelvaart. Dat is waar de offers van spreken. Dus de slachting, ja, dat spreekt van zijn dood. En het offer spreekt van zijn opstanding. Trouwens, het brandofferaltaar in de tabernakel was ook drie el hoog. Dus verhoging vond plaats op een derde. Natuurlijk als uitbeelding ook van de opstanding op de derde dag. Het bloed van hem die stierf, maar nu leeft. In de Openbaring staat, en ik zag een lam staande als geslacht. Nou, hoe kan een lam dat geslacht is nu staan? Ja, omdat hij opgestaan is, omdat hij opgewekt is. Dus het bloed van het verbond, het bloed van zijn kruis, dat bloed, dat spreekt van hem die is gestorven, maar nu leeft. Ja, dat moet ik er dan nog bij zeggen, dat nieuwe verbond wordt natuurlijk, het bloed van het nieuwe verbond, dat nieuwe verbond wordt natuurlijk gesloten met Israël. Het heet ook het verbond des vredes, het verbond van vrede. Maar dat verbond dat in de toekomst gesloten zal worden met Israël, dat wordt gekenmerkt door genade. En dit zijn ook toch allemaal, dit zijn allemaal woorden. Kijk, dat verbond wordt niet met de Ecclesia, met de gemeente gesloten. Wij hebben een veel nauwere relatie met de Heer dan een verbondsrelatie. Wij zijn zijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Ja, dat zijn wij. Maar de kenmerken van dat nieuwe verbond, vrede en genade, ja, dat is wel degelijk ook op ons van toepassing. En de Heer belooft onder het nieuwe verbond, in Jeremia 31 vind je dat, ik zal. Het wordt ook in hun harten geschreven, zodat het meer geen opgelegde zaak is, maar van binnen uitkomt. En de geest die over Israël zal worden uitgegoten bij het nieuwe verbond, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees van Israël, staat er dan in Joël 2. Ja, dat is natuurlijk ook dezelfde geest als wij nu al ontvangen hebben. Namelijk de geest van de opgewekte Christus. De geest van de levende God noemt Paulus die. En Paulus zegt gewoon in 2 Korinthe 3, de Heer is de geest. Nou, wij hebben zelfs deel aan die Heer. Wij zijn één lichaam met hem. In de toekomst zal het nieuwe verbond met Israël gesloten worden. En zullen zij ook de geest ontvangen. Dus het bloed van het verbond, of het bloed van het nieuwe verbond, ja, natuurlijk spreekt dat ook over Israël. Maar wij kennen dat bloed natuurlijk ook als bijvoorbeeld het bloed van het kruis. Paulus zegt in Colossense 1 dat hij door hem het al of alle dingen, of tapanta staat er in het Grieks, het heelal, door hem het al te verzoenen, tot in hem, het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, vredemakend, daar heb je dus ook het verbond des vredes, maar hij maakt nu al met ons vrede, vrede is gewoon eenheid maken, vredemakend door het bloed van zijn kruis. Het bloed van zijn kruis is natuurlijk degene die gekruisigd werd en stierf, maar nu is opgewekt. En die vijandschap die men had jegens zijn zonen, waardoor hij stierf aan het kruis, die gaat God helemaal omdraaien en hij gaat vrede maken door juist ze die wandaad van het kruis niet aan te rekenen. Hij gaat de mensheid wordt die wandaad, dat is de meest afschuwelijke daad die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, dat men de zoon van God gekruisigd heeft. En God zegt juist door die daad, dat jullie dat gedaan hebben, ga ik heel deze schepping met mezelf verzoenen en ga ik jullie allemaal het leven geven. Nou, dat is verzoening, juist vijandschap beantwoorden met liefde. En dat is het bloed, daar spreekt het bloed van zijn kruis van. Dit is mijn, nu even terug naar Mattheüs 26, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot bevrijding van zonden. Vergeving van zonden zullen de meeste vertalingen zeggen, maar dit woord aphesin, dat betekent loslating, bevrijding. We hadden net ook een lied, dus ging ook iets over verlossing of bevrijding. Want vergeving is dat, als God ons, dit begrip is veel breder dan vergeving. Natuurlijk is vergeving daarbij ingesloten. Maar als wij vergeven worden, dan worden dingen ons niet toegerekend. Maar wanneer wij bevrijd zijn, verlost worden, dan ben je bevrijd van de banden. En dan ben je dus in vrijheid gesteld. In Lucas 4 wordt ditzelfde woord twee keer gebruikt. Er wordt de ene keer vertaald met loslating en de andere keer met vrijheid. Zoals een slaaf geen slaaf meer is, wij waren slaven van de zonde, maar daar zijn we van bevrijd. Dus die zonde die heeft geen enkele invloed meer hebben van ons. Daar zijn we van bevrijd, van die banden. Nou, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot bevrijding van zonde. Daar spreekt dus de wijn van. Maar ik zeg tegen jullie, vanaf dit moment zal ik voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag wanneer ik het met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ja, dit is ook wat cryptisch natuurlijk. Het lijkt, ja, gaan we dan wijn drinken daar? Maar let op, de Heer zegt niet dat we andere wijn gaan drinken. Het is natuurlijk, als we daar wijn zouden drinken, dan is het altijd andere wijn, want deze is nou eenmaal op. Het gaat hier niet over andere wijn, het gaat hier over nieuwe wijn. Namelijk dat waar wijn een uitbeelding van is. De Heer zegt van, hij dronk op dat moment met zijn discipelen wijn. Hij zegt, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Dit is de laatste keer. Tot op die dag, wanneer ik het met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En dan zullen zij hebben ontvangen waar de wijn een uitbeelding van is. Namelijk dat leven. En zullen ze daarvan drinken. Dat is natuurlijk ook symboliek. Dan zullen ze dat ervaren en daarin de gemeenschap hebben. In dat nieuwe leven. Opstandingsleven. Nou, dan ga ik nog even terug naar 1 Korinthe 10, want we hebben de uitleg van Paulus over het brood gezien en nu gaan we nog even over de wijn. De drinkbeker van de zegening die wij zegenen, en er staat er dan even, de drinkbeker van de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, hè, maar dat heb ik dus al aangehaald, uitgelegd, is die niet de gemeenschap van het bloed van de Christus? Dus de drinkbeker die met de wijn is een uitdrukking, een uitbeelding van de gemeenschap van het bloed van de Christus. De gemeenschap die wij hebben met degene die voor ons gestorven is, maar nu is opgewekt. Dat is de betekenis van de wijn en de drinkbeker. Trouwens, Wij drinken meestal wijn uit glazen. Hier gaat het elke keer over een beker. Maar ook een beker is een symbool van overwinning. Hè? Ik haal altijd mijn zoon Jens aan. Die heeft een paar van die bekertjes staan die hij in de pupillen met voetbal heeft gewonnen. Maar een beker is een overwinningstrofee. Dus de drinkbeker der dankzegging, die is gevuld met wijn, een uitbeelding van leven. Maar die beker is zelf ook een uitbeelding, symbool van overwinning. Namelijk de overwinning op de dood. En als wij gezamenlijk met elkaar maaltijd houden, dan eten we niet één stukje brood en één slokje wijn. Nee, dan doen we dat in overvloed. Want wij leven uit de overvloed die hij ons geeft. Namelijk, het is een feestmaal van overwinning op de dood. En we vieren het leven dat we hebben ontvangen in hem. Daarom heffen we ook het glas en dan zeggen we l'chaim, hè, op het leven. Want de drinkbeker van de zegening die wij zegenen, die is een gemeenschap van het bloed van de Christus. Het brood dat wij breken, nou dat hebben we dus al gezien, is de gemeenschap van het lichaam van de Christus. En in 1 Korinthe 11, Paulus had het ontvangen van de Heer, nam het brood, dit is mijn lichaam voor jullie. Nou zo ook, dezelfde wijze, ook de drinkbeker, na het houden van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo vaak jullie die drinken, tot herinnering van mij. Dit is trouwens ook niet, er wordt niet gezegd, doe dit als jullie op zondagochtend bij elkaar komen en jullie een ritueel houden, een ritueel houden van het heilige. Dit is, hier staat zo dikwijls, zo vaak jullie maar wijn drinken of brood eten, mag je terugdenken aan mij. Dat zegt Paulus hier. Zo dikwijls, zo vaak als jullie die drinken. Dus wanneer er wijn op tafel staat en of brood, nou, dan is dat een reden om daaraan te denken. Want wijn en brood zijn niet alleen, maar op het moment dat we ritueel houden, we zouden gewoon dat ritueel niet houden. Maar we zouden juist met elkaar maaltijd houden en dat feestmaal van de overwinning vieren. En zo dikwijls er brood en wijn op tafel staat, daarbij bepaald worden. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat zegt hij ook over de maaltijd van die Korintiërs. Want zo vaak, let op wat hier staat, zo vaak jullie dit brood eten en deze drinkbeker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Wat er niet staat is, zo vaak jullie dit brood eten en deze drinkbeker drinken, verkondigen jullie het sterven van de Heer totdat hij komt. Hier wordt gesproken over de dood van de Heer totdat hij komt. En als hij komt, dan is hij dus niet meer dood. Want het lam staat als geslacht, zegt Paulus, Johannes, in Openbaring. Hij is opgewekt. Dus hij die dood was, hij zal komen en dus leeft hij. Dus de dood van de Heer is het verkondigen van hem die ooit dood was, maar door God werd opgewekt en gesteld werd tot Heer. Heer van allen. Dat is dus wat wij, hè, Paulus zegt, als jullie zo vaak jullie brood eten en wijn drinken, ja, verkondigen jullie daarmee de dood van de Heer totdat hij komt. Dus dat is geen begrafenismaaltijd. Dat is het terugdenken aan hem, ja, die voor ons stierf, maar die nu leeft. En daar worden wij dan bij bepaald. Door het brood, door de wijn, door de beker. Allemaal uitbeeldingen juist van leven en van overwinning op de dood. Nou, wijn is een uitbeelding van leven. Dit heb ik allemaal al gezegd. Een beker is symbool van overwinning. Dus bij elkaar een uitbeelding van overwinningsleven. Ja, ik ben een beetje door mijn tijd heen, zie ik. Maar ik wil jullie nog kort wat laten zien over het productieproces van wijn. Want daarin ligt dat hele principe ook al verborgen. En ik ben geen wijnkenner, ik vind het wel lekker. Maar van het productieproces, er komt nog veel meer bij kijken dan ik hier ga vertellen. Dan ik ga laten zien. Maar de hoofdlijn is ook allemaal symbolisch. Is allemaal typologisch. Want die druiven worden natuurlijk geplukt. Dat is ook wel grappig. Hè? De druivenranken die worden in de Bijbel de wijnstok genoemd. Terwijl het druivenhagel, er groeit geen wijn aan. Er groeien druiven aan. Maar die plant heeft al in zich de belofte van wijn. En dus de wijnstok belooft, wijn belooft nieuw leven. Nou, na het plukken worden die druiven verzameld en van oudsher vertrapt. Tegenwoordig wordt het natuurlijk met machines gedaan, want het gaat veel sneller. Maar dat wordt dus kneuzen genoemd. Dus ze worden vertrapt en gekneusd. Dat is natuurlijk ook een uitbeelden van het lijden en sterven van de Heer. Dus ook in Jesaja 53. Om onze overtredingen werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld, vertrapt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat wordt uitgebeeld in dat kneuzen van die druiven. Vervolgens wordt dat sap, dat wordt most genoemd, dat wordt opgevangen in eikenhouten vaten. Er zijn ook varianten op tegenwoordig, maar van oudsher gebeurde dat in eikenhouten vaten. Nou, als u moet dus thuis een concordantie pakken en opzoeken wat er allemaal bij eiken en eikenbossen gebeurt in de Bijbel. Want het woord eik in het Hebreeuws is heel nauw verwant aan het woord voor eet. Dus dat opvangen van dat sap, daar heeft God ook alweer zijn belofte, zijn eed aan verbonden. Dat druivensap, we weten wat dat gaat worden, dat weten wij inmiddels, maar dat wordt opgeslagen in eikenhouten vaten en dat heeft al de belofte, de eed van God in zich. En bij een eik, ik heb een paar voorbeelden, zoek zo maar eens na. Abraham ging wonen bij de eik of de eikenbossen van Moren en ook van Mamre. Heel boek Genesis vind je dat beschreven. Waarom deed Abraham dat? Nou, omdat hij daarmee ook iets uitbeeldde. Namelijk de belofte van God die hij had ontvangen. Aan Gideon verscheen een engel, was ook onder een eik. Mensen worden begraven onder eiken. Ik zou juist een plekje wat verder. Voor het praktisch nut is het niet handig, want je stuit snel op wortels, denk ik. Maar dat heeft, omdat het geen praktisch nut heeft, maar een betekenis. Daarom werd dat gedaan. Dit is ook een mooie. Jozua vernieuwt het verbond met Israël. En dan om een grote steen. De steenrots is Christus. Dat zei ik net al uit 1 Korinther 10. En richtte die op. Dus dat is een opgerichte, opgezette, opgewekte steen. En dat was ook weer onder een eik. Want het spreekt van Gods belofte. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Ja, Abraham, dit is de vrucht van de eik, de eikel. Dus dat is de vrucht van de eik. En Abraham ontving het teken van de besnijdenis als teken van het verbond. Dus Abraham ontving het teken, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Nee, maar zoals de eikel ook aan bomen groeit, de vrucht is van de eik, de vrucht van de belofte, zo ontving Abraham het teken van de besnijdenis aan het mannelijk lid, dus ook bij de eikel, als teken van het verbond en als zegel van de rechtvaardigheid van geloof, zegt Paulus in Romeinen 4. Dus daar spreekt die eik allemaal van en de eikel. En dat is natuurlijk ook weer een uitbeelding van de besnijdenis van het hart. Dat vinden we ook. We vinden het al in Deuteronomium, maar ook in de brieven van Paulus. Nou, dat sap wordt opgevangen in eikenhouten vaten en dat wordt gelegd in de kelder, onder de grond. Dus een uitbeelding natuurlijk van het lijden en het sterven van de Heer. En daarna komt het terecht onder de grond in de kelder. Een uitbeelding van hoe de Heer in het graf terecht kwam. Ja, en wat gebeurt er dan onder de grond? Ja, dan vindt daar een proces plaats. Trouwens, de duur van dat rijpingsproces, dat varieert weer per wijn. Bij witte wijn gaat dat wat sneller, begrijp ik. Bij de meeste rode wijn is het 1 tot 3 jaar, geloof ik, dat moet rijpen. Maar dat blijft dan in die kelder liggen. En als het dan uit de kelder komt, dan is het geen druivensap meer, maar is het veranderd. Dan is daar door het proces alcohol in die druivensap ontstaan. En is het, ja, dat noemen wij ook, is het geestrijk vocht. Hè, alcohol ook als uitbeelding, vluchtige stof als uitbeelding van de geest. Natuurlijk een uitbeelding van de opstanding van Christus. He, van, wijn is een uitbeelding van leven. En ja, als het dan uit de kelder komt, dan omhoog komt, dan is het een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En wijn, wij kennen dat embleem van leven en vreugde, van overvloed, van overwinning. Nou, en die beker, dat zei ik al, die is natuurlijk ook een uitbeelding van de overwinning. Ja, dat is mijn laatste dia, dus daar wilde ik het bij laten voor deze ochtend.